Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks in de podcast een gesprek met Bart Nijman. En dan zult u zeggen, wie is dat dan? Nou, dat is een verrassing. Maar die komt zo dadelijk nadat ik met jullie het nieuws heb doorgenomen. Maar eerst even zoals gebruikelijk het weer. Nou, het is gewoon hartstikke lekker weer. Het is zo'n graad of 24, strak blauwe lucht, zonnetje, een heel zwak briesje. Ach, t-shirten weer en korte broeken weer. En voor de rest, ja, we hebben wat achter de rug, zou ik zo zeggen. Dat waren, laten we zeggen, een kleine 48 uur hectisch. Maar alles is op dit moment normaal. Het is zelfs zo normaal dat afgelopen nacht, om middernacht precies, zijn de beperkingen grotendeels opgeheven. Maar dat kwam te laat, omdat het middernacht was, dat de scholen weer open kunnen voor de naschoolse opvang. Want het is Pesach schoolvakantie, 2 weken lang. Dus ja, de scholen zijn nog niet allemaal open. Bij mij in de straat zijn ze in ieder geval nog dicht. Maar ook dat is dus weer normaal. En voor de rest, ja, voor de rest is het afwachten wat er komen gaat. Want er gaat natuurlijk wat komen. Er is oneenigheid in het oorlogskabinet. Er zijn een aantal ministers die zeggen van, nou, laten we maar meteen erop losgaan. Met andere woorden, laten we Iran meteen aanvallen, nu is de tijd. Zoals Benny Gantz en Gadi Eisengot. Dat zijn twee legeropperbevelhebbers geweest. En die willen dus meteen een tegenaanval. Maar dat willen de meeste ministers niet. Want die zeggen, laten we dan maar even afwachten. Zoals premier Netanyahu en de minister van Defensie Gallant. Die hebben daar bezwaar tegen. Die willen even afwachten. Ook de IDF-stafchef wil afwachten. En zij vinden dat een dergelijke reactie te beperkt zal zijn vergeleken met andere opties die in de dagen voorafgaand aan die Iraanse aanval zijn besproken. Ook de Amerikanen zijn erop tegen en een heleboel Europese landen, Engeland, Frankrijk met name, hebben Israël gevraagd, jongens, doe nou even niks, laten we de zaak rustig houden. Of dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Ik heb zo'n idee dat er iets gaat gebeuren na de Pesach. De Pesach begint volgende week maandagavond. Duurt 8 dagen. Dan leven we op matzes natuurlijk in plaats van brood. Maar ja, ik denk dat het niet voor die Pesachvakantie is. Dat denk ik niet. Een heleboel mensen gaan op vakantie of zijn al op vakantie. Proberen weg te gaan. Er zullen nu op het laatste moment duizenden Israëli's zeggen van, weet je wat, ik ga eventjes ademhalen in een ander land. Ik wil er even uit van die spanning. Kan. We zullen zien, ik weet het gewoon niet op dit moment. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, niemand die het weet. En we zitten er eigenlijk ook niet op te wachten, want een oorlog met Iran, als je gaat Iran aanvallen, natuurlijk, ze moeten op hun donder hebben voor die raketaanval. Maar als je ze gaat aanvallen, dan krijg je echt een regionale brand. Ik denk dat het idee van Gallant beter is. Hij zei, hij opperde het idee, en daar schijnt hij aan te werken, om een internationale coalitie samen te stellen. Nu gebleken is dat Amerika, Engeland, Frankrijk, Jordanië en het gerucht is heel sterk, ook Saudi-Arabië, Israël dus geholpen hebben tegen die Iraanse raketaanval. Ik denk dat dat beter is. Dan heb je een coalitie van een aantal landen en dan ben je veel sterker. Aan de andere kant kan je ook zeggen Israël heeft gewonnen. Want Iran is er niet in geslaagd om die 350 projectielen, raketten, kruisraketten, drones, noem maar op, hier op een doel te krijgen. Ja. Er is er eentje in de Dode Zee terechtgekomen. Die is waarschijnlijk neergeschoten. Er zijn een aantal drones en kleinere raketten op de Nevatim luchtmachtbasis neergekomen. Die hebben lichte schade aangericht aan de start-landingsbaan. Maar die is alweer hersteld. Het videootje heb ik gisteravond nog online gezet. Dus je kan zeggen, aan de ene kant, Israël heeft gewonnen. En Iran is er namelijk niet in geslaagd. Wat opvalt op dit moment, is het feit dat Hezbollah vrij rustig is. Die hebben gisteren eigenlijk 1 of 2 raket-drone aanvallen gedaan. Die hebben geen schade aangericht. Tot op dit moment is er nog niks gebeurd, gelukkig. Wat Hezbollah van plan is, ik weet het niet. Aan de ene kant kan je zeggen, ze zijn een beetje te stil en ze zullen erop losslaan. Aan de andere kant zou het ook maar zo kunnen dat Iran heeft gezegd, jongens, hou je even in, want wij willen niet dat Israël er hard op ingaat. Alles is op dit moment mogelijk. Wat mij wel opvalt, is dat er de hele ochtend al behoorlijk wat straaljagers overvliegen. Die gaan naar het noorden. Wat ze doen, of het verkenningsvluchten zijn, ik weet het niet. Maar het is altijd een aantal tegelijk. 2, 3, 4 straaljagers tegelijk die overvliegen. En dan gisteravond, ik heb die video ook online gezet op alle social media. Voor de tweede keer in een paar dagen is een Sa'ar marineschip met een Iron Drone installatie erin geslaagd om projectiel, een raket of een drone. Het is niet helemaal duidelijk wat het was. En het was in ieder geval een onbemand luchtvaartuig. Die richting Eilat kwam, die hebben ze vanaf dat schip neergeschoten. Dat is een ongelofelijke prestatie. Ze hebben het nu voor de tweede keer in een paar dagen gedaan. En dan, elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff vroeger. Nou, dat blijkt hieruit ook. Want de Israëlische wapenindustrie, Rafael, Israëli aircraft industrie en nog een aantal anderen, die zeggen, ja, deze aanval van Iran is voor ons de beste PR geweest die we ons konden indenken. Want wij hebben kunnen aantonen hoe grandioos, hoe subliem de Israëlische wapens zijn. Hoe ze hun werk hebben gedaan. En ja, dat is natuurlijk zo, want Israël gebruikt natuurlijk zijn eigen wapens op de F-35's en de F-16's en de F-15's, als die er nog zijn. Aan de andere kant, ook Jordanië heeft meegeholpen, wat natuurlijk fantastisch is, want er zijn enorme protesten tegen Jordanië en Israël die samenwerken. Ook mede door Gaza. Maar Jordanië gebruikt oudere F-15's van Israël. Die Jordaanse piloten zijn in Israël opgeleid. En die kennen dus de Israëlische trucs, laten we het zo maar zeggen. Dus ook die zijn uitgerust met Israëlische wapens. Dus ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. En dit is een hele goede PR. Iedereen heeft kunnen zien, jongens, die Israëlische wapens, ze doen hun werk zoals ze het moeten doen. En dan nog even over Hamas, want jullie zullen wel zeggen, waar is Hamas? Nou, Hamas heeft gisteren nog duidelijk gemaakt dat laatste voorstel voor een overeenkomst om de gijzelaars vrij te krijgen, die hebben ze van de hand gewezen. Ze willen een permanent staakt het vuren. Nou, dat is iets wat Israël op dit moment niet wil. Israël zegt, nee, wij willen geen permanent staakt het vuren, wij willen de klus afmaken. Of ze de klus gaan afmaken, dat betekent Rafah ingaan. Ja, ook dat is in het ongewisse, want ze gaan niet van tevoren zeggen, we gaan Rafah intrekken. Dat doen ze pas als ze erin zijn. Meneer Sinwar, die dus nog steeds ergens verscholen zit, of het nou Egypte of in Gaza in een van die tunnels is, met een menselijk schild om zich heen van gijzelaars, die schijnt die voorstellen constant af te wijzen. Die is er niet in geïnteresseerd. Het interesseert hem geen donder dat er nog steeds oorlog is. Hij wil geen wapenstilstand. Hij wil dat Israël uit Gaza vertrekt. Ja, nou ja, dan gaan we dus voorlopig nog even door in Gaza. Dat blijkt ook, want er zijn 2 extra bataljons Gaza ingebracht gisteren. Twee brigades zijn er Gaza ingebracht. Die jongens en meiden zijn uitgerust een week en die zijn er weer in. Dus ja, wat de IDF van plan is, we zullen het zien, we gaan het afwachten. Ondertussen, over wat ander nieuws gesproken, er is een Europese peiling geweest. Ik heb hem online gezet. Daaruit blijkt dat voor wat Israëli's betreft, Duitsland wordt gezien als het meest vriendelijkste land voor Israël. En Frankrijk als het meest antisemitische land. En daarnaast blijkt dat na 7 oktober de opinie over Israël en de Palestijnen in Europa eigenlijk niets is veranderd. Die is nog steeds hetzelfde. Alleen in, het blijkt dat in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen is een minderheid van de ondervraagden meer pro-Israël of werd pro-Palestijns. Dus ja, daar is eigenlijk weinig in veranderd. Ik denk niet dat ze Nederland meegevraagd hebben, want daar lijkt mij een heleboel te zijn veranderd natuurlijk. En dan heeft president Herzog gisteren een verklaring uitgegeven die integraal op lijn staat. Dat heeft hij tegenover Sky News gedaan. En die heeft gezegd, ieder van ons zou moeten kijken en vragen wat zouden we doen als we op zo'n agressieve manier waren aangevallen. Zoals wij gisteravond door Iran werden aangevallen met hulp van hun handlangers. Met raketten, ballistische raketten, kruisraketten, drones, al of niet met explosieven geladen. Dat is een oorlogsverklaring, zegt hij. Maar wij zijn terughoudend. En omdat we de gevolgen kennen en omdat we overleg hebben met onze partners, overwegen we eerst alle opties. Wij zijn niet voor oorlog, wij zijn voor vrede. Daar zei hij heel duidelijk. Kan je lezen op israelnieuws.nl waarin dat staat. En dan een video van de IDF-woordvoerder die zegt, we zijn de gegijzelden niet vergeten. Onze belangrijkste taak is nog steeds om de gijzelaars, en niemand weet hoeveel er nog leven, uit de handen van de bondgenoot van Iran, Hamas, te krijgen. En dat zijn wij geen moment uit het oog verloren. Dat is onze morele plicht om alles te doen wat in onze macht ligt om die 133 gijzelaars levend of dood thuis te brengen. Hamas heeft een aantal dagen geleden gezegd dat ze niet eens meer weten of er nog 40 vrouwelijke gijzelaars leven. Nou, als het die kant op gaat, dan mag je je ernstig zorgen maken over hoeveel er nog in leven zijn. Ik betwijfel dat veel zal zijn, echt. Ik zie net een persverklaring van de IDF trouwens, die kreeg ik binnen, dat er gisteravond aan de noordgrens één soldaat ernstig gewond was, 2 soldaten licht gewond, vanwege een explosief. En men weet niet waar dat vandaan komt, dat explosief. De soldaten liggen in het ziekenhuis, families zijn ingelicht en men is aan het zoeken hoe dat explosief op de grens terecht is gekomen. Dat is dus even het laatste nieuws. En dan heeft meneer Gallant, de minister van Defensie, die vind ik hoor een goede job doet, echt waar. Hij is recht door zee, hij zegt geen gekke dingen, hij is serieus. Het is een voormalige generaal. Dus hij weet hoe het leger werkt. Die heeft gisteravond nog met de Amerikaanse minister van Defensie, Austin, gesproken. En die heeft hem ingelicht over de stand van zaken. Hij heeft hem bedankt En ook gevraagd om de dank van Israël over te brengen aan andere partners. Bij het voorkomen van die, of bij het tegengaan van die raketaanval van Iran. Dat waren dus nogmaals ruim 350 projectielen. Waaronder tientallen kruisraketten en 100 ballistische raketten. Die blijkt nu ieder honderden kilo's explosieven bij zich hadden. Dus kan je nagaan, als dat op gebouwen zou zijn neergekomen, wat voor schade er in Israël zou zijn geweest. Hij heeft zijn diepe waardering uitgesproken tegenover zijn collega in Amerika. En hoopt dat de samenwerking op deze wijze voortgezet blijft worden. Ja, als je dus even nagaat welk land in de wereld zou 350 projectielen hebben kunnen tegengaan. Want dat zijn er nogal wat. Die dingen doen er wel een aantal uren over voordat ze hier zijn. Maar ja, ze zijn toch onderweg. En je moet ze wel uit de lucht schieten voordat ze de grenzen van je land bereiken. Gisteren, als je dan vraagt van hoe is nou de situatie op de straat. Ja, gisteren was iedereen gestrest, iedereen was gehaast. Iedereen was angstig van wat er komen zou. Er waren 50.000 mensen die gisteren hun Pesachvakantie zouden beginnen op Ben Gurion Airport. Daarvan zijn er maar liefst 15.000 niet vertrokken. Omdat buitenlandse maatschappijen allemaal hun vluchten hadden gecanceld naar Israël. De enige die nog vlogen waren de Israëlische maatschappijen. Die mensen moeten dus, hopelijk kunnen ze vandaag of morgen weg. Ik hoop dat de meeste maatschappijen, en ik denk ook dat het zo is, in ieder geval vandaag, maar zeer zeker morgen, weer van en naar Israël gaan vliegen. Dus dat is dan ook weer normaal. Ja, en voor de rest is het wachten op de dingen die komen gaan. De scholen, zoals ik in het begin zei, zijn nog steeds dicht. Dat betekent, waar moet je met je kinderen naartoe als die niet naar de naschoolse schoolopvang kunnen? Nou, dan ga je dus maar naar de mol. Dat was gisteren het geval, dat is nu ook weer het geval. Bij mij in die mol zijn twee entertainmentplaatsen voor kinderen. Met van alles en nog wat. Elektronische speeltjes, andere speeltjes. Nou ja, die kunnen daar een aantal uren zoet brengen als je ervoor betaalt. En voor de rest ga je maar lopen en gaan die kinderen maar lopen. En ja, ze gaan ook naar het strand. Het is 24 graden, dus stuur ze maar naar het strand. Want wat moet je anders? Het betekent ook dat een heleboel ouders, één of twee, in ieder geval één van de ouders, niet naar hun werk kunnen. Of opa en oma moeten zo vriendelijk zijn om op te passen. Maar dat is dus ook een probleem. Hopelijk is dat morgen dan weer normaal. En voor de rest, ja, is het weer druk als ouderwets op straat. Gisteren was het wat stiller dan anders. En vandaag, je kan zien dat iedereen weer in zijn normale doen is. En dat alles weer normaal functioneert. Nou, dat is gelukkig een goed gevoel. Het geeft je wat rust. Voor de rest gaan we door met onze dagelijkse dingen. En een van die dagelijkse dingen is dat ik zoals in eigenlijk bijna iedere podcast een gast heb. En dat is deze keer Bart Nijman. Die ga ik nu even bellen en daarna zal ik hem bij jullie introduceren. Een seconde geduld alsjeblieft. Nou, dames en heren, het is ook deze keer weer gelukt. En ik heb aan de andere kant van de lijn Bart Nijman. Goedemiddag, Bart.
Goedemiddag, Joop.
Ja,
dank voor de uitnodiging.
Ja, leuk. Eindelijk heb ik je dan in de podcast. En op een raar tijdstip eigenlijk, want we hebben het overleefd, hè? De afgelopen 48 uur, laat ik het zo maar noemen.
Ja, ik heb me even afgevraagd of we de afspraak wel door kon gaan deze ochtend. En niet omdat er iets bij jou persoonlijk gebeurd zou zijn, maar gewoon omdat er wat chaos in de nasleep zou zijn. Maar we kunnen volgens mij met enige opluchting terugkijken op een toch wel zetert van een raketaanval. Die onder goede coördinatie van meerdere landen de kop is ingedrukt voordat er al te veel schade en verderf, vooral dood en verderf, aangericht kon worden.
Ja, want als je nagaat...
Maar het moet...
Ja, zeg maar.
Sorry, ja. Het moet toch wel spannend geweest zijn zaterdagavond.
Het was heel spannend. Heel spannend. Er is nu bekendgemaakt dat iedere ballistische raket, en dan heb ik het niet over de kruisraketten, daar waren er enige tientallen van, maar elke ballistische raket had 100 kilo explosieven bij zich. Dat is heel veel.
Ja.
Dat is heel veel. En daar zijn ze achtergekomen door die raket, die ballistische raket, die in de Dode Zee terechtkwam.
Ja, ik wou zeggen, die foto's heb ik gezien. Ja. Ja. Die enorme sigaar die daar half uit het water lag.
Ja, ja. En die doen er dus een aantal uren over voordat ze Israël bereiken vanuit Iran.
Ja, het was, de manier van aanvallen was wel interessant. Ik weet niet of dat een goed woord is, maar in zekere mate interessant. Omdat ze eerst die langzame drones vooruitgestuurd hebben.
Ja.
Daarna die raketten erachteraan. En dan daar die ballistische raketten weer achteraan. Waardoor je eigenlijk een soort van hele lange voorbereidingstijd had. En nog terwijl die dingen onderweg waren, had Iran al via hun VN-account gezegd van, nou, wat ons betreft laten we het hierbij als Israël vervolgens ook maar normaal doet.
Ja, dan zijn ze weer bang. Maar je moet je voorstellen, stel dat Nederland opeens raketten zou krijgen, en dat is misschien helemaal niet onrealistisch, dat de raketten vanuit Rusland richting Nederland zouden gaan. Ik bedoel, dat is eigenlijk de situatie geweest. He, een land wordt met 350 projectielen aangevallen. Dat is niet normaal. Ja. Dat is niet normaal.
Nee, je ziet in veel respons, dat schrok ik toch. Ja, het was niet onverwacht en toch schrok ik er ook een beetje van hoe je dan op Nederlandstalig Twitter, want daar zat ik natuurlijk, van daaruit zat ik het te volgen zaterdagavond.
Ja.
Hoeveel mensen je dan ziet roepen van ja, Iran heeft het recht om zich te verdedigen, dat ze dat met enig sarcasme het argument van Israël, zeg maar, tegen Israël keren. Want Israël zou zogenaamd een Iraans consulaat hebben aangevallen. Wat niet een consulaat was, maar een gebouw daarnaast, als ik het goed begrepen heb.
Klopt.
En dat mensen met een zekere anticipatie zoiets hebben van, nou mooi, nou komt het een keer hun kant op.
Ja.
En ik schrik daar dan toch van, omdat ik denk van, ja jongens, zijn jullie nou echt zo gek dat zelfs Iran, het was natuurlijk al een beetje bespottelijk dat mensen de Houthis gingen toejuichen omdat ze schepen aan het aanvallen waren in de Rode Zee.
Ja.
En nu wordt het nog bespottelijker dat ze voordat het Iraanse regime, dat zelfs die nog niet gestoord genoeg zijn en nog niet hardline genoeg en nog niet genoeg haat gepropageerd hebben jegens het Westen en de Joden en de ongelovigen en noem het allemaal maar op, en Amerika natuurlijk. En dat dan mensen toch bijna op, ja, bijna handenwringend zitten toe te kijken hoe er dan een paar honderd projectielen richting Israël vliegen. Dat kan me toch wel frapperen en ergens ook wel fascineren. Maar zorgelijk vind ik het ook. Want ja, het is wat je zegt inderdaad. Als je in Nederland zou zitten en dan zou zo'n vloot van die dingen uit Rusland op Nederland afkoersen, zouden dan al die mensen die Rusland vanuit Nederland Rusland toch ook wel goedkeuren of goedkeurend toekijken, dan ook denken van, ja, daar komen onze vrienden om ons te helpen of zo.
Ja, precies.
Het is toch.
Het is natuurlijk een absurde situatie. Het gebouw wat aangevallen was, of tenminste waar Israël dan van beschuldigd wordt, dat was een gebouw naast de ambassade in Damascus. En dat werd gebruikt als een legerhoofdkwartier voor de Republikeinse Garde. Om van daaruit de aanvallen door Hezbollah te coördineren en andere proxies van Iran richting Israël. Dus deze generaal was eigenlijk, zeg maar, de man die het beleid bepaalde van de aanvallen door Hamas, Hezbollah en Islamic Jihad naar Israël toe.
Het is ook zo'n enorm kip-ei verhaal natuurlijk, als mensen die dan zaterdagavond zeggen dat Iran zichzelf het recht heeft om zich te verdedigen, vanuit de suggestie dat Israël de eerste aanval zou hebben gepleegd. Maar Israël is natuurlijk al jarenlang bezig om zich te verdedigen tegen Iran via hun proxies, Hamas, Hezbollah, Islamic Jihad. Want het is continu Iran die daarachter zit natuurlijk.
Ja, het zijn die Ayatollahs sinds die het land hebben overgenomen. Want voor die Ayatollahs aan de macht kwamen, waren Israël en Iran de allerbeste vrienden. Het Perzië, zoals het heette. De Sjaar van Perzië, die was een graag geziene gast hier.
Het is, je ziet de foto's nog vaak voorbij komen op internet van Iran in de jaren 60 en 70. Dat het gewoon ja, bijna Californisch aandeed het. Hè? Ja. Vrouwen in leuke jurken, leuke rokken, met ja. vrijheid op het strand met een blikje bier. En verzinnen het allemaal maar wat voor beelden het, het gaf. En dat is daar die, na die revolutie natuurlijk totaal omgekeerd.
Ja.
En het is gewoon een knettergek regime.
Absoluut.
Maar wat denk jij en wat vind jij zelf wat Israël nu moet doen? Want mijn eerste gedachte toen die aanval was afgeslagen en eigenlijk een beetje dood neerviel, zou je bijna kunnen zeggen, of vakkundig is onderschept voor een deel ook. Je zou kunnen denken van Iran heeft zich een beetje verschut gezet met een aanval waarvan we nu ook weten dat een groot deel van die raketten niet eens uit de lanceerinstallatie is gekomen of halverwege zelf al is neergestort. Dat Israël niet per se meteen met stoom en kokend water weer een op een wraakexercitie moet gaan en de boel daarmee nog spannender maken. En niet alleen omdat Israël het niet verstandig aan doet om een nieuw front te openen, maar ook omdat ze druk genoeg hebben. Ja, het is ook niet, het klinkt ook een beetje banaal misschien, maar druk genoeg hebben in Gaza om daar de strijd tegen Hamas te voeren. Maar ook omdat de rest van de wereld misschien een beetje met samengeknepen billen zit van jongens, laten we dit nou niet meteen helemaal de pan uit escaleren. Want er zijn al zoveel potjes op het vuur internationaal gezien.
Ja, nou ja, kijk, ik hink op twee gedachten. Daar kom ik gewoon eerlijk vooruit. Aan de ene kant zeg ik, zoals velen zeggen hier, Israël heeft gewonnen, want die aanval is afgeslagen. Dan kan je spreken van een overwinning met je partner samen. Aan de andere kant, ja, Gantz en IJzengott, die in dat oorlogskabinet zitten, dat zijn twee voormalige IDF-opperbevelhebbers, die zeggen we moeten er nu op ingaan. Nu is de tijd, we kunnen nu een einde maken aan dat regime. Maar dat wil meneer Biden niet. En Netanyahu realiseert zich natuurlijk, als hij iets doet wat Biden niet wil, loopt hij het risico dat er geen wapens meer deze kant uitkomen. En wordt het isolement van Israël weer groter, waar ze nu net een beetje uitkrabbelen door die Iraanse aanval. Dus het is een hele moeilijke beslissing eigenlijk. Daarnaast, we gaan volgende week maandag de Pesach-tijd in, 8 dagen. Betekent dat veel Israëli's op vakantie zijn. En dat betekent ook dat er veel reservisten op vakantie zijn. Dus ja, ik weet het gewoon niet. Niemand die het weet. Het is onvoorspelbaar wat hier gaat gebeuren. Als ze Iran aanvallen, dan heb je een regionale oorlog. Dat is zeker. Aan de andere kant, ja, ook de Saoedi's en de Emiraten en de Jordaniërs, die willen van die Ayatollahs af.
Ja, ja, ja. Ja, dat snap ik. Even inhakend op de Pesach, als Israël wel terug zou slaan, dan heb je natuurlijk ook inderdaad veel Joodse mensen, Israëlische mensen die in een ander land verkeren en daar misschien ook een soort proxy-risico lopen, dat ze ja, eigenlijk gewoon tegen andere burgers aanlopen of zo, die het heel hoog zitten en die dan zich tegen die mensen zouden kunnen keren. Maar ook wat je zegt over de steun die Israël nodig heeft. Ik denk dat je gelijk hebt dat Israël juist nu een soort nieuwe support internationaal een beetje gecreëerd heeft omdat Iran dit gedaan heeft. Dat het toch al heel zichtbaar is wat Iran doet, welke middelen ze daarvoor gebruiken en achter wie de wereld zich wil scharen, of in ieder geval ons deel van de wereld zich wil scharen. En ook inderdaad dat je je hand misschien niet moet overspelen dat als Israël nu terugslaat en Amerika dan een beetje begint te sputteren. Je kan niet, denk ik, als Netanyahu zijnde nu nog een front openen en dan vervolgens achter de rokken van moeder Amerika kruipen en zeggen, je moet me wel helpen om op te vangen wat er nu weer komt, zeg ik even plat.
Ja, precies.
Ik denk dat je beter de steun kan bewaren die nodig is om in Gaza de missie die geschetst is en die Netanyahu voor ogen heeft en steeds heeft herhaald en nog steeds zegt te willen afronden, dat je die beter eerst kan doen. En dan aan de andere kant, een argument daartegen wat ik veel zie, is dat mensen zeggen van ja, Iran staat nu echt op een paar maanden van het worden van een kernmacht met nucleaire warheads.
Ja.
Dit zou wel een goed laatste moment zijn. Dit is een goed, we hebben een goed argument gegeven om daar nu nog korte metten mee te maken. Omdat je nu een argument hebt, nu een opening hebt die ze zelf hebben gecreëerd om te zeggen, ja, dit pikken we niet, dus hier pak aan.
Nou, ik neig ook eigenlijk meer en meer hoor naar de mening van minister van Defensie Gallant. Die zegt, laten we even wachten en laten we nu de internationale coalitie samenstellen tegen Iran. En dan met die internationale coalitie erop ingaan. Dus Iran gaan aanvallen. Nou, die coalitie is er in wezen. Je moet het alleen echt samen gaan stellen, officieel gaan maken. En dat is natuurlijk een coalitie van niet de minste landen. Amerika, Engeland, Frankrijk, Jordanië en de Saoedi's. En dan heb je natuurlijk een goede club.
Over die Saoedi's gesproken, kun jij voor mij ophelderen, want het wordt niet helemaal duidelijk uit de berichtgeving, of die Saoedi's nou wel of niet militair hebben bijgedragen aan het afweren van die raketaanval afgelopen zaterdag.
Nou, zolang ze hier zeggen, ze noemen dus de landen, en dan zeggen ze plus nog een ander land. En dat noemen ze dan even niet. Nou, iedereen zegt dat zijn de Saoedi's. En de Saoedi's zijn ook niet blij met die Ayatollahs. Die hebben daar ook grote problemen mee. En die hebben natuurlijk de F-35's met getrainde piloten. Dus die kunnen net zo goed als Engeland of Frankrijk er tegenin gaan. Dus ik ga ervan uit dat ze meegedaan hebben. Absoluut. Absoluut.
En denk je dat die landen die je nu net noemt, inclusief Saudi-Arabië, bereid zouden zijn om samen iets uit te richten tegen Iran op relatief korte tijd of in reactie op wat ze afgelopen zaterdag gedaan hebben?
Nou, laat ik het zo zeggen. Niemand zit te wachten op een Iran, op Ayatollahs met een atoombom.
Nee, dat nee eens.
Dus ja, heel simpel. Dat is het belang. En je maakt gelijk een einde aan al die terreurbendes. En dat zijn terreurbendes die ook in Nederland actief zijn, hebben we gezien.
Ja, je snijdt wel de kop van de slang af als je die Ayatollahs uit hun macht zet. Want dan verliezen clubs als Hezbollah en Hamas natuurlijk ook een soort centrale aansturing en financiering en watervoorziening en dat
juist,
soort dingen.
Juist, die hebben dan niks meer.
Dus het zou voor de langere termijn, voor rust en stabiliteit in Israël ten opzichte van Gaza, maar ook in Gaza zelf, misschien wel voor de Palestijnen, een sprankje hoop kunnen bieden dat er misschien een wat andere toekomstweg kan worden ingeslagen dan de huidige tussen wal en schip situatie waar al die mensen zich in bevinden.
Precies. En natuurlijk...
Ik ben daar misschien een beetje optimistisch als je weet wat voor onderzoekscijfers er zijn, dat nog steeds, 70-71% van de volwassen Palestijnse bevolking nog altijd achter de aanvallen van 7 oktober staat.
Ja, nou ja, goed. Het is nooit anders geweest, laat ik het zo zeggen.
Kijk. Nee, maar dus als ik het dan heb over een sprankje hoop, zeg maar. Ik had eerder ook, toen we het over de Emiraten hadden net, dat ik even in mijn hart had, de gedachte opkwam. Het zou toch wat zijn als de bouwers van Dubai zich eens over de Gazastrook zouden ontfermen om daar iets Singaporees van te maken, als het ware.
Nou, maar dat was het al.
De bevolking natuurlijk ook wel willen.
Dat was het. Het was voor 7 oktober een soort luxe paradijsje met shoppingmalls, met Ferraris op de snelwegen, met restaurants, dure winkels. Noem maar op, alles wat je zou kunnen verwachten in een soort Monaco was er. Alleen Hamas heeft daar een einde aan gemaakt.
Dat is... en die rijkdom en welvaart gold natuurlijk alleen voor mensen die dat regime onderschreven en zich daarop rijk wisten te krijgen.
Vergeet niet, de leiders van Hamas beschikken over miljarden dollars op hun bankrekeningen.
Ja, maar het is natuurlijk niet voor al die 2 miljoen Palestijnen een feest van weldaad en overvloed geweest in dat gebied.
Nee. Absoluut niet. Het had, als de Arabische landen zich erover hadden ontfermd, had het een soort tweede Monaco kunnen worden. Maar die Arabische landen die hebben daar niet zoveel zin in. Er is wel sprake van mogelijk een soort Arabische vredesmacht, een coalitie van Arabische landen. Ik weet het niet. Er wordt van alles en nog wat geroepen, maar ja, dat zijn alleen maar woorden. Maar,
uiteindelijk... Afgaande op de cyclus van de afgelopen decennia is het iedere keer een beetje steeds hetzelfde verhaal. Hè?
Ja.
Toch steeds weer verzand in een manier waarop het toch zich tegen Israël keert en Israël zich vervolgens weer moet verweren en Israël dan vervolgens de schuld weer krijgt. En, het is een beetje een gebed zonder end. Waarin ik niet snel Burj Khalifa-achtige torens zie verrijzen op het grondgebied van de Gazastrook.
Nee. Nee.
Bijbehorende rust, rijkdom en misschien wel synagoges en koosjere winkels.
Nee, Israël, Alleen de extreemrechtse partijen, die twee partijen van meneer Smotrich en Ben-Gvir, die willen dan weer de baas zijn in Gaza, maar daar zit niemand op te wachten. Echt niet. We zijn daar sinds 2005 uit. Maar dan zie je dan weer de berichtgeving in Nederland, die dan totaal fout is over wat er precies gaande is. Er is op de NOS een verslaggever die het alleen maar van de Palestijnse kant bekijkt. Er wordt nooit gekeken naar de Israëlische kant van het verhaal. En dat valt mij...
Bij Nieuwsuur zag ik inderdaad ook Erwin Witteveen of zo heet hij. Die zit dan in Turkije. En vanuit Turkije zat hij zijn beklag te doen bij Nieuwsuur dat Israël toch ook wel een escalatie, een overdreven actie had gedaan door die Iraanse topmannen uit te schakelen. En ook hij sprak over een aanval op het consulaat in Damascus. Maar dat was het natuurlijk niet.
Nee, het is compleet
dus
fout.
Al niet.
Het is foute berichtgeving.
En Jan Paternotte van D66, die zei dat naar verluid, ik heb het zelf niet gezien, maar ik las het op Twitter, dat hij dat bij Buitenhof ook al zei, dat Israël het consulaat had aangevallen. En het is toch wel een significant verschil. Ik bedoel, voor sommige luisteraars denken misschien van, ja, het is maar een gebouw of het is de deur ernaast. Maar het maakt wat uit of je grondgebied van een land aanvalt, zoals consulaten en ambassades natuurlijk zijn, of een ander terrein. Maar het maakt toch ook wat uit wie er in die gebouwen zitten en wat ze daar doen.
Ja.
En die Iraanse topmensen die sturen inderdaad wat je zegt, die financieren, coördineren, strategiseren Hamas, Hezbollah en aanverwant. Want toen zaterdag die aanval vanuit Iran begon, gingen ook vanuit Libanon de Hezbollah weer met raketten schieten.
Ja.
Dat was ook onderdeel van de campagne.
Ja, klopt. Die hebben toen een barrage van 40 raketten op het noorden van Israël uitgevoerd.
En waar ik ook een beetje cynisch van werd, was dat die, we hebben in Nederland natuurlijk die rechtszaak gehad van de Rights Forum en Pax en Oxfam tegen de staat over de F-35 onderdelen die Nederland levert aan Israël. En dat die dus niet meer mogen, omdat daarmee genocide zou kunnen worden gepleegd of genocidale acties zouden kunnen worden uitgevoerd. Terwijl die F-35's worden bij mijn weten, voor zover ik weet, niet of nauwelijks ingezet in en boven Gaza, maar zijn wel van sleutelbelang bij dit soort raketaanvallen en droneaanvallen om dat soort dingen te keren, of uit de lucht te schieten.
Precies.
En nou zag ik ook bijvoorbeeld diezelfde Jan Paternotte weer toch een beetje schijnheilig doen over dat Israël goed bezig was om die dingen uit de lucht te halen. Ik denk, ja vriend, maar jouw partij was ook voor het stopzetten van het leveren van die onderdelen.
Ja.
Nou weet ik dat een paar dozen schroeven en moordjes uit Nederland die niet aankomen, niet meteen de hele Israëlische vloot lam leggen, gelukkig. Maar die politici zijn wel een beetje in tegenspraak met zichzelf. En dan denk ik, ja, op het moment dat Israël zich verdedigt, zeg je goed dat ze zich verdedigen. Maar op het moment dat Israël zich verdedigt middels de aanval, dan willen die partijen dat dat Israël dat eigenlijk die capaciteit niet heeft.
Ja, precies. Dat zei ik gisteren op Twitter tegen meneer Timmermans. Want opeens zag je op social media dat interview wat hij in februari gaf. Bij, Hubert Tan heet hij geloof ik. In ieder geval, hij gaf een interview waarin hij dus volledig achter die rechtszaak stond om geen onderdelen te leveren. Dus ik vroeg hem gisteren, en hij heeft daar niet op geantwoord, sta je nou nog steeds achter die uitspraak? Want zonder die onderdelen die Israël nodig heeft, had dit land niet meer bestaan als die vliegtuigen niet de lucht in kunnen. Zo simpel is het.
Precies.
Zo simpel is het. Ja. En al dat schijnheilige gedoe in Nederland, daar heb ik een beetje mijn buik van vol. Echt waar, ik meen dat serieus. Want...
Nou ja, je noemt Frans Timmermans nu. Die schrijft hedenmorgen een lang essay in De Vrij Nederland. Wat ik net probeerde te lezen, maar al niet voorbij de eerste linia kwam. Omdat hij had het over de exploderende jodenhaat en dat heel erg was. Maar de volgende zin was meteen... het verwijt aan partijen die dat vooral zouden misbruiken voor hun eigen agenda van polarisatie, et cetera. Terwijl ik dacht, ja maar vriend, jij hebt het over jodenhaat, terwijl het Katy Piri was die mede die beschamende vertoning bij het Holocaustmuseum op 10 maart heeft aangewakkerd, met instemming van Timmermans.
Ja.
Er komt een congres aan waar een motie ligt die de PvdA en GroenLinks oproept om te verklaren dat Israël apartheid bevordert of een apartheidstaat is. En je hebt mensen als die Sabine Scharwachter, die in zekere zin een onbeduidend fenomeen fenomeentje is binnen GroenLinks, maar wel ooit voorzitter was van de jongerentak, die zich dag in, dag uit roert op een manier, ook dit weekend weer, zaterdagavond, gewoon staat te fangirlen voor Iran. Een land waar ze het geen 5 minuten vol zou houden met haar levensstijl waarschijnlijk. En dat zo'n Timmermans en zo'n partij weet daar niet mee af te rekenen, of lijkt daar ook niet mee te willen afrekenen. Voor iemand zou je wat mij betreft toch echt gewoon met kop en kont moeten royeren uit je partij. Als je zegt, publiekelijk verklaard tegen jodenhaat te zijn. Ja, zij is niet, ze is niet letterlijk aan het jodenhaten, maar je kan het ook niet op een andere manier lezen dan dat er in de vrienden die ze kiest, zie je de afkeer van Israël en van de bewoners van Israël.
Nou, het zijn juist...
En dan komt Timmermans met zo'n lang betoog, zo'n schijnheilig stuk tekst over hoe erg het is dat de jodenhaat explodeert.
Ja.
Maar hij maakt nog geen begin van het aanpakken daarvan binnen zijn eigen partij.
Dat bedoel ik. Het zijn juist die partijen, hij is niet de enige partij, GroenLinks, PvdA, er zijn meer partijen, die juist de jodenhaat aanwakkeren in Nederland. En door hun uitspraken en hun kritiek op Israël. En daardoor denken velen... jodenhaters van nou, het mag weer, het kan weer, dus we komen er gewoon vooruit. Klaar. Ja. Ik bedoel, als je ziet wat ik dagelijks over me heen krijg en anderen die actief bezig zijn met het verdedigen van Israël. En wat we eigenlijk alleen maar doen is het weergeven van de situatie, de gegevens, of de wat er hier werkelijk aan de hand is, laat ik het zo zeggen. En dat mag je dan niet, dan... Nee, dan krijg je de meest grove bedreigingen en beledigingen over je heen de hele dag. Dus, maar goed, daar raak je ook aan gewend.
Ja. Ik hoorde van het weekend, sprak ik iemand en die zei dat, dat in Nederland dat sommige Joodse mensen eigenlijk verbaasd zijn als mensen aan hun kant staan. Is dat een ervaring die jij ook...
Nee, dat heb ik nog niet gehoord, maar het zou kunnen. Men is wel blij met wat Christenen voor Israël doet. En zoals die avonden die ze de afgelopen 3 avonden hebben gehad. Met die Israëlische PR-man, laat ik hem zo maar noemen. Naftali Hanai. Die verstoord werd in Zuurhuis de Veen notabene door Palestina-activisten. Maar die op een nette manier de zaal uit werden gewerkt. Ja, dat soort acties.
Ja, dat zingen, met dat zingen, dat was prachtig.
Hè? Ja, en dan nog het lied, wij willen vrede, hè? Het lied over vrede. Ewenu shalom aleichem betekent we willen vrede. En ja, dat was natuurlijk iets fantastisch. En dit soort acties wat Christenen voor Israël doet, daar is de Joodse gemeenschap, dat weet ik dan weer wel, erg blij mee, echt waar.
Want, ja, dat begrijp ik.
Ja, vele christenen in Nederland gelukkig steunen de Joodse gemeenschap en steunen Israël.
Ja, je ziet partijen als de SGP en de ChristenUnie. Voor hun is het gewoon klip en klaar pro-Israël natuurlijk.
Ja. Nou, als je nou alleen al kijkt, hè, en dat vind ik een hele mooie actie. Ik heb Christenen voor Israël ook daarvoor bedankt. Zij hebben... Ze sturen elke week vrijwilligers naar Israël, zo'n 100-tal. En daar gaat een groep heen en dan komt een groep terug. En ze hadden niet zo lang geleden een groep vrijwilligers gestuurd om sinaasappelen te plukken. En waarom sinaasappelen? Zij hebben 32 ton sinaasappelen geplukt. Die hebben ze naar Nederland geëxporteerd, naar hun Israëlcentrum in Nijkerk. En van daaruit tegen kostprijs verkocht. En die opbrengst is volledig naar de tuinders gegaan hier in Israël. En dat is natuurlijk een fantastische actie geweest.
Alle kleine beetje helpen.
Ja, absoluut.
Je moet alles eruit pissen wat je eruit kan halen.
Nou, vergeet niet, de hele tuinbouw. De hele tuinbouw die ligt in het noorden volledig op zijn gat, hè? Ik bedoel,
ja, want dat is een soort gemilitariseerde zone nu.
Ja.
Daar vliegen raketten uit Libanon, vliegen daar om de havenklap om je oren.
Ja, een strook van 4 kilometer ongeveer ten zuiden van de grens. Dus vanaf de grens 4 kilometer Israël in. Ja, daar kan niks, daar kan geen tuinbouw gepleegd worden. Dat betekent dat avocado's, bananen, nou ja, noem maar op, die liggen te verrotten.
Ja, dat is zonde.
Dat is ongelooflijk zonde. Dat is ongelooflijk zonde. En vergeet niet, hè, er zijn, en ik blijf daar elke dag weer op hameren, want in Nederland wordt er helemaal geen aandacht aan besteed. Er zijn ruim 80.000 Israëli's vluchteling in eigen land. Die zitten op een hotelkamertje met hun gezin. Kunnen hun huis niet in het noorden van Israël.
Ja. Er wonen er zoveel in die kleine strook ten zuiden van de Libanese grens?
Nou, het is de hele strook, hè?
Of gaat dit over een groter gebied?
Nee, het is een gebied tussen vanaf de kust tot de Jordaanse grens. Jordaans-Syrische grens. En dat is een hele strook en daar heb je veel kleine gemeenschappen, maar je hebt er ook grotere steden zoals Kiryat Shmona, wat dagelijks wordt aangevallen. En andere steden, daar kan dus, daar is geen leven mogelijk op dit moment. Vanwege de angst en het gevaar.
Dus... Ja, die Hezbollah-lui die lijken ook een oneindige voorraad. Huisfluitraketten te hebben liggen.
Oh ja, die hebben ze allemaal van Iran gekregen. En ze hebben honderden kilometers tunnel. Vergeet niet, meneer Nasrallah zit veilig en wel in een tunnel. Men schat zo'n 40 tot 50 meter diep. Nou heeft Israël die bommen, maar ja, daar zit meneer Nasrallah dan.
Ja, plus wat staat er bovenop, hè? Je kan zo'n bom wel gooien, maar wat maak je daar nog meer mee stuk, zeg maar?
Ja.
Hoeveel extra levens kost dat? En wat is de afweging die je daar maakt? Want dat is natuurlijk ook... Het is, wat dat betreft is het meest cynische dat... Ja, natuurlijk is het, als je de beelden ziet van de vernietigingen gaan, dat vind ik ook eigenlijk best wel vreselijk om te zien, dat er in het noorden lijkt er geen gebouw meer onbeschadigd overeind te staan. Maar ja, als de vijand zich verschuilt achter en onder al die gebouwen, ja, je moet er op een of andere manier bij zien te komen.
Ja.
Alleen wat je naar buiten toe ziet, want dat is na 7 oktober is dat eigenlijk het chronische probleem geweest. Dus zo, ten eerste is 7 oktober, vind ik, helemaal niet breed genoeg uitgemeten, zal ik maar plat zeggen, in beelden en gebeurtenissen. Het werd al vrij snel werd er overheen gekeken naar, nu gaat Israël zich natuurlijk weer gigantisch uitleven. En vervolgens krijg je een maandenlange campagne van Israël, die iedere dag vers beeldmateriaal oplevert van dood en vernieling en vernietiging.
Ja.
En algehele treurnis.
Ja.
Want dat mag het toch ook wel genoemd worden voor die mensen daar in
Palestina. Absoluut.
Het is vreselijk dat Absoluut. Die tussen in de tang zitten. Maar iedere dag opnieuw levert dat nieuwe beelden op, die vooral gebruikt worden om tegen Israël te zeggen dat het zich misdraagt. Of volgens sommige overdreven figuren zelfs genocide pleegt. Wat een affront is voor alleen al de taal, de betekenis van woorden.
Ja, maar vergeet niet, op 7 oktober zijn er ruim 1200 mensen op de meest brute wijze afgeslacht. Het is na de Holocaust de grootste ramp die het Joodse volk is overkomen. Echt waar.
Het is zo'n shock to the system, want Israël is natuurlijk zijn hele bestaan al gewend geweest dat landen daaromheen en partijen en fracties en regimes het land en de mensen naar het leven staan. En dat laait dan af en toe op en dan heb je een Zesdaagse oorlog en dan heb je een Yom Kippur oorlog.
Ja.
En dan heb je intifada's en noem het allemaal maar op. Maar op een gegeven moment is er dus op 7 oktober is er in één keer zo'n shock to the system aanslag geweest eigenlijk niemand die soort van de voortekenen had, maar die niemand dermate serieus nam dat het zou kunnen gebeuren. En ja, dan heeft iets getriggerd waarbij Israël inderdaad zo'n en nou zijn we er klaar mee houding heeft gekregen.
Ja.
En die ziet er niet altijd even fraai uit in de uitvoering, maar ja, het blijft anders ook zo enorm dweilen met de kraan open. Het voelt ook echt alsof we gewoon once and for all met dat fucking Hamas moeten worden afgerekend.
En men vergeet in Europa vergeet men dat Hamas daar ook is. Hè? We hebben niet zo lang geleden die enorme wapenvoorraad gezien van Hamas in Bulgarije. Waar ook een van die Nederlandse Hamasleden bij betrokken was. Of een Palestijn die in Rotterdam woonde, die in Nederland in de cel zit, die bij die groep betrokken was. En die wapens leg je daar niet neer in Bulgarije, omdat je ze aan het sparen bent, maar wel om te gebruiken op een gegeven moment.
Ja, precies. En er zijn over de jaren gelukkig heel veel aanslagen voorkomen. Een paar jaar terug in Nederland nog een groep van die lui in zo'n Centerparks huisje opgepakt, omdat ze zich aan het voorbereiden waren op een potentiële aanslag. Maar ik maak me al jaren heel veel zorgen over... vandaag of morgen gebeurt er toch een keer iets. En kettingreacties liggen voor mijn gevoel wel eens op de loer. Ik weet soms niet of ik mezelf daar te druk om maak of te pessimistisch in ben. Maar je ziet, er broeit iets in Nederland en in Europa onderhuid.
In de wereld.
En dat is sinds 7 oktober is dat ook heel erg zichtbaar geworden. Ja. Dat het dat zie je in al die demonstraties. Dus in Nederland valt het relatief nog mee. Hoewel die stationshalbezettingen en die universiteitsschreeuwers en zo, die zijn vervelend en droevig. En ook een beetje benauwend soms. Dat is hoe Lenny Kuur van het podium afgeroepen werd.
Ja.
Of continu in de Tweede Kamer bij het Vragenuur, die lui op de tribune. Maar als je naar Londen kijkt bijvoorbeeld, dat daar week in, week uit, tienduizenden mensen op straat staan. Zogenaamd voor de Palestijnen, maar in werkelijkheid tegen de Joden en voor Hamas.
Ja.
En wat voor mentaliteit daar aan gekoppeld zit. En ook hoe de moslimgemeenschap, dat deel van de moslimgemeenschap, of van de wat meer uitgesproken islamisten, zal ik het misschien maar wat genuanceerder zeggen, zich de hand weet te reiken of zich hand in hand weet, bedoel ik te zeggen, met bepaalde pockets van links.
Ja.
Want het zijn allemaal, dus ik verbaas me zo erg over al die roomblanke universitaire jongens en meisjes die met hun paarse haar en hun hup Hamas bordjes in die stationshal zitten en in die demo's staan. Het zijn zulke onwaarschijnlijke vrienden, maar het zijn er zoveel.
En het worden er steeds meer. En men realiseert zich niet wat er op dit moment gaande is. Men realiseert zich niet dat de kans op terreuraanslagen groter en groter wordt. Als je nou weet, de reiswaarschuwingen die hier in Israël worden gegeven, die worden steeds absurder. Spreek geen Hebreeuws op straat. Verberg je Israëlische of Joodse identiteit. Probeer niet naar bepaalde gebieden of steden te gaan, gebieden in steden. Eigenlijk kan je als Israëli naar het buitenland, kan je niet vrij bewegen. Je kan je dus niet voordoen van hier ben ik kom uit Israël, hoe is het met jullie? Want dat risico van dat er iets met je gebeurt, is groter en groter. En dat geldt voor bijna alle landen.
Terwijl er in heel Nederland of in heel Europa geen plek is waar een moslim niet veilig zou kunnen wandelen of lopen of zich als moslim zou kunnen voordoen. En dat is goed, dat hoort ook zo.
Zo hoort het.
Het is inderdaad wel heel pijnlijk dat het andersom steeds moeilijker lijkt te worden. En ja, wat mijn perspectief altijd een beetje is dat wat Israël moet doen om zich vrij en veilig te houden. Een voorbode is van, als Israël dit niet wint, laat ik het zo zeggen, als Israël dit niet wint, dan winnen bepaalde krachten die ook in het Westen heel sterk aanwezig zijn, die winnen dan zoveel aan enthousiasme en overmoed dat ik me zorgen maak over wat ze daarmee zullen doen.
Absoluut.
Dus ook voor dat soort groeperingen en overtuigingen is het belangrijk dat, en voor de rust dus in andere landen, is het belangrijk dat Israël wint wat Israël aan het doen is nu. Waar Israël nu voor aan het strijden is.
Juist.
En ja, dat ziet er helaas soms heel lelijk uit. Maar ik denk dat Israël tegelijkertijd ook een bepaalde strijdvaardigheid, strijdlust, overwinningsdrang, levenslust, vrijheidsdrift etaleert. Waar andere landen in zekere zin ook iets van kunnen leren. Dat er soms nou eenmaal getoond moet worden wat er voor nodig is om je eigen vrijheid en veiligheid te kunnen bewaken en garanderen. Omdat dat geen vanzelfsprekendheden zijn. En wij denken dat wij in westerse landen, in vrije westerse landen, vrije democratieën, zijn te makkelijk, te lichtzinnig gaan denken over wat er voor nodig is om een land zo vrij en veilig te houden. En wat je moet tolereren en wat je vooral niet moet tolereren als je die vrijheid wil bewaken.
Juist, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat trouwens een mooie afsluiting. Ik vind dat een mooie afsluiting, want we zitten 3 kwartier aan die keukentafel. Hey.
Kijk. Ja, ik heb onder andere wel eens een kop koffie.
Ja. Daar hadden we even geen tijd voor. Maar die krijg je de volgende keer, na de Pesach. Dan gaan wij weer praten.
Dat is goed.
Dat zeg ik je nu al, want ik vond het erg gezellig om even met je van gedachten te wisselen. En ik denk dat de luisteraars dit ook interessant gaan vinden. Dus
insgelijks.
Wij,
dank je zeer voor de
wij maken snel weer een afspraak.
En ik wil je een fijne en vooral vredige, vreedzame Pesach wensen voor de komende periode.
Dank je wel.
Hou het veilig daar en we spreken elkaar dan in de toekomst gauw weer.
We houden het veilig en na de Pesach gaan we weer aan die keukentafel zitten.
Heel fijn.
Oké, dank je wel en een fijne middag.
Dankjewel,
joh. Hoi.
Hetzelfde. Hoi.
Hoi. Ja, dat was een lang maar interessant gesprek. Ik hoop dat jullie dat ook zo ervaren hebben. Ik heb ervan genoten. Morgen dan is er weer een andere gast. Dat hou ik nog even voor me. Mickey is het al aan het zeggen, maar ik hou het nog even voor me. En dan zeg ik zoals gebruikelijk, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.